Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
bezorgdheid op het Mediapark. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor de NPO?
Dan, deze tv-debatten waren ongeschikt om 150 Kamerleden te kiezen.
Plus, vandaag Inside Live dreigt een gigaflop te worden.
Verder, Linda de Mol maakt een hele grote fout.
En professionele tv-duiders huilen op tv. Ongepast. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Victor, volgens mij gaan we het over heel veel oneens zijn vandaag.
Ik denk het ook, ja. Nou ja, een van ons is de afgelopen dagen zeer opgewekt en de ander is wat meer bedroefd.
Ja, en volgens mij weet de vaste luisteraar ook wel wie is.
Ik zie het gewoon al aan jouw gezicht inderdaad. Ja. Maar ja, nee, ja, goed, we zaten al op Radio 1 afgelopen week om daar de verkiezingsdingen te analyseren. De verkiezingsnacht bij Micha Blok daar. Toen waren we het ook al over alles oneens, dus dat heeft zich alleen maar voortgezet. Dus ja. Nou, waarschuwing aan de luisteraar, als je niet tegen een klein beetje, laten we zeggen, gekibbel kunt, dan is dit het moment om misschien toch even naar een andere podcast te gaan.
Oké, nou ja, je wilt het in ieder geval hebben over de publieke omroep, hè? Want op het Mediapark maken ook heel veel mensen zich zorgen om de gevolgen van deze verkiezingen.
Er was een artikel in het AD deze week inderdaad wel duidelijk maakte dat er echt bezorgdheid is bij mensen van de NPO en bij de verschillende omroepen over de toekomst van de NPO. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het plan van Geert Wilders om niet alleen te bezuinigen op de NPO, maar om het zelfs helemaal af te schaffen. Iets wat hij nog heeft bevestigd bij Vandaag Inside toen hij daar te gast was een paar dagen voor de verkiezingen. Ik ben het er wel mee eens dat die bezorgdheid echt terecht is. Want een bezuiniging en een flinke bezuiniging op de omroep is eigenlijk, als Geert Wilders in het kabinet komt, wel een klein beetje het laaghangend fruit. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel standpunten die heel veel controversiëler zijn. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de Eerste Kamer, of het afschaffen van de subsidies op kunst en cultuur, of de excuses voor slavernij intrekken. Dat zijn allemaal dingen die echt heel erg controversieel zijn, die moeilijk liggen, die lastig zullen zijn voor andere partijen, vervelend zullen zijn voor andere partijen. En dan is het bezuinigen op de NPO eigenlijk nog een van de makkelijkere, drastische maatregelen om te nemen.
Ja, ook omdat in ieder geval Omtzigt, BBB en de VVD het volgens mij hier ook gewoon over eens zijn. Hè? Dus er is niet iemand die zegt van dat, nee, nooit.
Nee, precies. Ja, exact. Ja, en dus als die in een kabinet komen te zitten, zou het inderdaad logisch zijn. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Want dat zal in de vorm van een flinke bezuiniging komen. Dan is het logisch dat als je daarop moet bezuinigen, dat je dan uiteindelijk NPO 3 bijvoorbeeld gaat wegbezuinigen. Dat is het niet alleen het derde net, het is een soort van jongere zender. Maar die scoort echt voor geen meter hele lage kijkcijfers. Er is ook een zogenaamde kraamkamerfunctie die zender moet hebben, dat daar programma's worden ontwikkeld die dan vervolgens als een succes zijn naar NPO 1 en 2 kunnen. In de praktijk komt daar ook niet zoveel van terecht. Dus NPO 3 is een makkelijke bezuiniging. 3FM zou eventueel een makkelijke bezuiniging kunnen zijn. En dat is natuurlijk wel iets merkbaars voor mensen.
Ja, ik vermoed eigenlijk vooral ook dat de financiële bezuinigingen heel veel pijn gaan doen. Hè? Want ik hoop eigenlijk vooral dat amusement en sport geraakt wordt. Hè? Want laten we wel zijn, Eredivisie, voetbal, Olympische Spelen. Ik snap dat de NOS het heel graag wil uitzenden, maar dat kan net zo goed bij de commerciële. Kost heel veel geld. Kan ook ergens anders, maar ik vrees eigenlijk vooral dat het de duurdere content gaat raken, waardoor bijvoorbeeld minder budgetten beschikbaar zijn voor documentaires en misschien juist wel meer wordt ingezet op goedkopere tv, op talkshows.
Ja, ik denk als je naar de individuele omroepen gaat kijken, dat het ook best wel per saldo positief kan zijn, grappig genoeg voor BNNVARA. Die hadden deze week een bijeenkomst waarmee medewerkers langskwamen om allemaal bij elkaar te komen en daar een soort van geruststelling te krijgen van de directie. Kijk, BNNVARA is een georiënteerde omroep. Die mensen zullen ongetwijfeld niet hebben gestemd op een eventuele premier Wilders. Maar het voordeel voor BNNVARA is, Stel dat Wilders premier wordt of de PVV in het kabinet te zitten, dan kunnen zij vanuit de media de oppositie aanvoeren. En dat is een hele fijne positie om te hebben. Want het nadeel is, als je in het kabinet zit, ben je verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt en wat er misgaat. En we weten allemaal, er komen altijd allerlei schandalen naar boven. Nou, daar kan je dan keihard Wilders en de PVV op gaan afrekenen. Het is een beetje vergelijkbaar met de positie die Fox News had, een rechtse zender in de Verenigde Staten, toen Obama president werd. Ja, dat waren echt gouden tijden voor Fox News. Datzelfde kan BNNVARA en Galit Kazem ook gaan doen de komende tijd.
Ja, en de linkse zenders en ook bijvoorbeeld de Washington Post en New York Times, die deden het juist heel goed toen Donald Trump president werd. Hè?
Klopt, ja. Ja. Ik denk dat de kans klein is overigens dat Omroep Ongehoord Nederland gaat verdwijnen. Want een D66-staatssecretaris die nu gaat beslissen dat de enige omroep die onversneden het PVV-geluid laat horen weg moet. Ja, ik kan me echt voorstellen dat dat na deze verkiezingen echt een hele pittige beslissing is om te nemen, hoor. Dat is iets wat echt heel erg verkeerd kan uitpakken. Want het kan ook overkomen als retributie voor de verkiezingsuitslag. Dus in dat opzicht denk ik dat het voor Ongehoord Nederland misschien ook wel weer een positief staartje krijgt. Dan voor Poont en voor Rutger Kastrum kan het ook een positief staartje krijgen. Dat is een omroep die zich ook een beetje verzet tegen dat woke-geluid. En je zou kunnen denken, ze hebben natuurlijk in een beleidsplan neergezet, dat hebben we eerder besproken, dat ze een soort van dagelijkse talkshow willen. Dat zou Rutger Kastrikum dan presenteren. Nou, dat is er nog niet van gekomen. Dat hebben ze op dit moment niet. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de NPO misschien zich meer geroepen voelt om een rechtsconservatieve talkshow op dagelijkse basis te hebben. Want je hebt wel natuurlijk BNNVARA met Galit en Sofie, wat een linkse talkshow is. Je hebt ook wel een liberale misschien talkshow, iets wat centrumrechtse talkshow in de vorm van Op1. Maar het conservatieve geluid, wat echt de PVV-kiezer heeft laten horen, en niet alleen de PVV-kiezer, maar ook de Forum-kiezer, ook de SGP-kiezer, een deel van de VVD, BBB ook nog, een deel van het CDA misschien ook wel. Dat geluid is niet goed hoorbaar bij de NPO en ik kan me voorstellen dat ze dat wel willen incorporeren. Dus dat zou in het voordeel kunnen werken van Rutger Kastrikum en Poont.
Ja, hoewel er vaak heel veel in dit soort discussies alleen naar de NPO wordt gekeken. Het is natuurlijk zo dat als je andere zenders opzet, dat je juist wel ontzettend veel rechtsgeluid hoort. Hè? Dus Vandaag Insight is natuurlijk één grote rechtse circle jerk. Daar hoor je eigenlijk vooral of alleen maar rechtsgeluid. Hè? Dus het is ook weer niet zo dat je het rechtsgeluid niet op de Nederlandse televisie hoort.
Nou, je hoort niet alleen maar rechtsgeluid hoor bij Vandaag Insight. Want Arend-Jan Boekestein zat daar bijvoorbeeld ook. En die heeft Volt geloof ik gestemd, waar die lid van is. Dus in dat opzicht zit. Maar ik ben het met je eens dat het een overwegend rechtsprogramma is. Maar ik denk wel dat je veel minder rechtsconservatieve programma's in het algemeen hebt in het Nederlandse landschap. Vandaag Insight is de uitzondering. Dat is denk ik ook de reden waarom het ontzettend goed scoort. Omdat het de enige talkshow is op dat vlak. Maar de NPO wordt met belastinggeld betaald. Dus die zouden ook die stroming in de samenleving echt goed moeten vertegenwoordigen. Het is echt heel gek dat op Radio 1 er dagelijks anderhalf uur woke radio is met de nieuwsbv, maar dat er niet iets vergelijkbaars is voor rechtsconservatieve mensen. Dat zou echt veel beter in balans moeten zijn. Ik denk ook dat het beter geïncorporeerd moet worden in bestaande programma's. Ik heb 2 suggesties voor de NPO om dat te doen.
Gratis
advies. De eerste is dat ik denk dat er voldoende diversiteit moet zijn op redacties van journalistieke programma's. En daarmee bedoel ik niet zozeer diversiteit op het gebied van gender, etniciteit, seksuele geaardheid, noem het allemaal maar op. Want op dat vlak is er denk ik heel veel diversiteit. Ik denk de enige diversiteit die er in een democratie echt toe doet, is de diversiteit van meningen. En die is er te weinig op redacties van journalistieke programma's. De redacteuren zijn over het algemeen links, hoogopgeleid en randstedelijk. En dat betekent dat ze gewoon minder goed in staat zijn gebleken om onderwerpen te bedenken die de rechtsconservatieve kiezer interessant vindt. Die voelen zich niet vertegenwoordigd op dit moment door de NPO. Ik denk dat die redacties vaak niet heel erg openstaan voor een wat conservatiever geluid. Dat zou moeten veranderen door expliciet dat soort mensen te gaan werven. Ik denk dat ze er wel zijn. Ik denk dat ze er wel gevonden moeten worden. Maar het zou denk ik een belangrijke aanwinst zijn om die programma's te diversificeren, om te zorgen dat ze dat geluid laten horen. Tweede is, ik denk dat het ook belangrijk is dat presentatoren van actualiteitenprogramma's zich een beetje oppassen met zich uit te spreken en allerlei progressieve standpunten in te nemen. Roos Mogré is de presentator van 1 Vandaag, zit ook vaak in talkshows, spreekt zich dan uit over allerlei onderwerpen en daaruit blijkt dat ze eigenlijk een soort van diehard feminist is. Nou, dat mag, het is je goed recht om je daarover uit te spreken. Maar ik vind het wel moeilijk samengaan met het presenteren van een onafhankelijke actualiteitenrubriek, waarin je ook de SGP en Forum moet kunnen interviewen. En dat zijn partijen die meer een traditionele rol voor vrouwen zien. Het is heel gek als je te uitgesproken bent als journalist. Je zou terug moeten gaan naar het basisprincipe. En dat is dat jij gewoon je mening voor je houdt. Jouw mening is jouw mening, maar je gaat je of profileren als journalist of je gaat je profileren als opiniemaker. Maar het zijn geen goed combineerbare functies.
Slecht nieuws voor Jort Kelder dit. Want die is natuurlijk iemand die zich heel politiek uit, juist rechts uit overigens, maar ook een talkshow presenteert.
Ja, ik denk inderdaad dat dat niet samengaat. Ik vind overigens ook wel dat het nog ietsje anders is, een talkshow als Eén Vandaag. Want ik denk dat de rol van Eén Vandaag als actualiteitenrubriek veel minder opinierend en veel meer informerend zou moeten zijn. Dus het is echt heel gek dat je daar een opiniemaker als presentator hebt.
Ja. Of zijn feministen anno 2023 nog wel heel hard nodig? Want ik was gisteren op één aan het kijken. En er zaten 9 mensen aan tafel. Mm-hmm. 9 mannen. Ja. Anno 2023. Dat moet toch beter kunnen, denk ik dan.
Maar wie had je uitgenodigd willen zien dan? Ik heb het niet gezien gisteren, maar wie zat er niet?
Allemaal mensen met een VVD-geluid die daar werden uitgenodigd. Er zijn ook prima VVD'ers te vinden, oud-VVD'ers te vinden die niet man zijn. Nodig Erika Terpstra uit. Er zijn genoeg andere kandidaten die je kan uitnodigen als je echt een VVD-tafel wil hebben die niet voor 100% uit mannen bestaat.
Ja. Nou ja, we hebben het al eerder besproken. Ik heb zoiets van, wat mij betreft moeten we voor de gasten gaan die gewoon het beste verhaal hebben, ongeacht of dat een man of een vrouw is. Maar goed, daarover. We zeiden dat we verschillen van mening over dingen.
Het was een matige uitzending gisteren, dus dat was zeker niet een supergoed argument.
Ja. Oké, okay. Ja. Maar goed, dit waren even wat suggesties en in ieder geval wat het betekent voor de NPO. Jij wilde het hebben, Lars, over hoe de verkiezingsprogrammering volgens jou ongeschikt was om 150 Kamerleden te kiezen.
Klopt, want er zijn veel vraagtekens gezet bij het nut van verkiezingsdebatten. Zelfs pleidooien geweest van stop daar nou mee met die verkiezingsdebatten. Wat voegen ze überhaupt toe? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik heb zelf ook wel politieke leiders getraind in landen waar überhaupt geen debatten worden georganiseerd. Turkije bijvoorbeeld. Nou, in het Turks is er niet eens een goed woord voor het debat. Münazara, maar dat is niet echt debat. Maar het gevolg daarvan is dat je daar dan niet ineens meer inhoud krijgt. Dan krijg je vooral veel meer monologen en nergens een confrontatie van ideeën. En ik denk wel dat de kiezer beter af is als politici in dezelfde ruimte zitten, direct kunnen of zelfs moeten reageren op de ander. Dus ik denk dat dat echt wel iets is wat we vast moeten houden. Ik denk dat het meer fundamentele probleem is dat we 150 volksvertegenwoordigers kiezen, maar dat de campagnes ook in de media vooral lijken te draaien om een handvol politici die vaak dan ook nog eens doorschuiven naar het kabinet en niet eens in de Tweede Kamer eindigen. Een van de dingen die ik anders zou doen, zeker bij de publieke omroep, is kap nou eens met steeds dezelfde lijsttrekkers uit te nodigen. Die kennen we nu wel. Ik zou veel liever gaan verkiezingsdebatten zien rondom specifieke thema's, bestaanszekerheid, klimaat, zorg, migratie. Nodig eens experts op de lijst uit, zodat je niet steeds de nummer 1 hebt van een partij, maar ook eens een keer een nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 op een partij. Want 90% van alle aandacht ging naar de top 5, waardoor er eigenlijk 145 Kamerleden nu zijn die we niet of nauwelijks kennen.
Maakt dat echt uit? Want we zouden ze natuurlijk wel kunnen kennen. Hè? Er is op internet informatie beschikbaar over die mensen. Als jij heel erg graag alles wil weten over de nummer 4 van het CDA, om maar even een willekeurig voorbeeld te noemen, dan kun je die informatie achterhalen.
Nou, ik vind het problematisch dat we straks een fractie hebben van 37 of 38 PVV-Kamerleden, maar bijvoorbeeld ook met 20 leden van de NSC, waar eigenlijk geen enkel lid behalve de nummer 1 echt op televisie is geweest. Hè? Bij NSC is nog wel een andere kandidaat uitgenodigd, maar we kennen ze niet. En dat betekent dus ook niet dat we de kwaliteit van de lijst kunnen beoordelen. En ja, uiteindelijk, als daar 38 Kamerleden zitten, vind ik het wel relevant dat we weten wie er verder in de Kamer komt.
En ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen zijn mediagenieker dan andere mensen. Hè? Dus het kan ook bijvoorbeeld zijn dat wat jij aan zo'n fractie toevoegt is bijzondere kennis over een bepaald gebied. Ja. Of je bent heel erg sterk in juist het voeren van onderhandelingen in de achterkamertjes. Voor een politieke partij is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Dat zijn niet altijd mensen die goed zijn als ze in een programma op televisie verschijnen. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon de mensen inzet als politieke partij die het beste zijn in optredens op televisie.
Ja, maar dat vind ik toch een zwakte bot hoor. Want als jij 45 mensen op de lijst hebt staan, zoals de PVV, dan moet er toch iemand zijn die concreet kan uitleggen hoe jij de zorg wil veranderen. Mm-hmm. Anders dan dat je het eigen risico wil afschaffen. Maar wat wil je concreet veranderen in de zorg? Eigenlijk is het daar voor mijn gevoel nu te weinig over gegaan. elke keer voor een deel, omdat zorg dan een blokje was van 10 minuten of zo. En dan moeten dan 6 mensen iets over zorg zeggen. Ja, dan kom je niet verder dan one-liners. Nee, organiseer maar een debat van een uur of anderhalf uur met de experts op het gebied van zorg die echt concreet aangeven van, maar wat wil je dan veranderen? Wat is jouw visie op de zorg?
Ik zit me gewoon sterk af te vragen, zitten wij hier op te wachten, eerlijk gezegd? Ik denk al direct als we met de zorgspecialisten van elke lijst een debat gaan voeren. Ik waag te betwijfelen of mensen dat nou echt interessant vinden.
Nou, ik weet niet. In coronatijd waren er ook hele interessante uitzendingen in het ziekenhuis met medisch specialisten en een verpleegkundige erbij. Ik denk dat dat best interessant kan zijn. Als je gewoon, als de NPO had gezegd, weet je wat, we organiseren een verkiezingsdebat in het ziekenhuis met een aantal mensen uit de zorg, met de zorgspecialisten, om echt te gaan kijken hoe die zorgplannen van de verschillende partijen eruit zien.
Fair enough. Oké. Zullen we het gewoon over Linda de Mol hebben? Dit is nou weer een veel veiliger onderwerp. Het is gewoon veel fijner.
Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen worden over Linda de Mol.
Nou, dat vind ik heel mooi. Ik heb wel een controversiële mening hierover, vrees ik. Het punt is een beetje, ik zat een beetje met verbazing te luisteren. Want Linda de Mol kondigde aan dat zij, of tenminste niet helemaal Linda de Mol zelf, maar iemand anders had het gezegd in een radioprogramma. En dat had Tina Nijkamp opgepakt. En toen werd het bevestigd door Talpa. Maar Gooi ze vrouwen komt terug. En Linda doet mee, de andere vriendinnen doen mee. Het wordt weer zoals vanouds. En er is een soort van jubelstemming die ontstond na afloop. Iedereen is blij over het feit dat Gooi ze vrouwen weer terugkomt. En ik dacht toen wel bij mezelf van, ik ben echt wel aanzienlijk sceptischer over of dit nou wel zo'n goed idee is. Het is een hele succesvolle televisieserie geweest. Het heeft gelopen van 2005 tot 2009. De herhalingen daarna zijn ook nog best wel succesvol geweest. Maar het punt is, een reboot, zoals dat heet in tv-termen, is heel vaak helemaal niet zo succesvol. En bijvoorbeeld als je het gaat vergelijken met And Just Like That, de opvolger van Sex in the City, die nu in Amerika loopt. De eerste 2 seizoenen zijn inmiddels op televisie daar geweest. Daar wordt het heel veel mee vergeleken, maar And Just Like That is typisch een voorbeeld van een reboot die dus niet zo succesvol is als het origineel. Bij lange na niet. Ten eerste zijn de critici echt enorm kritisch over dat programma, waaronder ik. Ik was een groot Sex and the City fan, maar And Just Like That vind ik moeilijk, want Samantha is weg, die doet niet meer mee en die is vervangen door een aantal andere vriendinnen. En die zijn allemaal niet zo leuk als Samantha, dus het is echt aanzienlijk minder. De kijkcijfers zijn ook echt aanzienlijk minder. Sex and the City was een hele grote hit. And Just Like That, het scoort wel aardig, maar het is ook zeker niet meer de hit die het was. Dus het idee dat een reboot altijd de pannen van het dak scoort is absoluut niet waar. En ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Nederlandse series die een reboot hebben gekregen, dan zie je dat daar ook echt wel heel veel een mixed track record is. Ik neem je bijvoorbeeld mee in de reboot van Kees & Co. en Zeggens A. Nou, beide series die vroeger heel groot, heel populair waren, beide reboots zijn eigenlijk niet echt geslaagd. Nee. De kunst bij een reboot is namelijk om aan de ene kant te pakken wat de serie vroeger populair maakte en aan de andere kant het wel naar deze tijd toe te vertalen. Dus sommige dingen moet je behouden, andere dingen moet je vernieuwen. Maar dat is een hele lastige, delicate balans. En voor je het weet, heb je te veel veranderd. Dat is bijvoorbeeld Baantje het begin overkomen. Een reboot van Baantje, eigenlijk was het een prequel. Nou, dat was echt, dat leverde een kijkcijfer horror op. Dat was echt verschrikkelijk. Het was ook geen leuke serie, omdat het eigenlijk gewoon totaal niet meer herkenbaar was wat Baantje ooit groot maakte. Het was niet leuk om naar te kijken. Aan de andere kant hebben juist Kees & Co. en Zeggens A veel te weinig veranderd, waardoor het echt heel erg oudbollig aanvoelt. Dus het is echt wel een hele moeilijke balans om te vinden.
Ja. Je speelt er ook mee dat bijvoorbeeld bij films is het volgens mij wel succesvol. Maar daar zie je heel vaak dat even een avondje jeugdsentiment, een avondje nostalgie ophalen, dat is leuk. Maar zeg maar een maand lang of een half jaar lang je jeugdherinneringen herbeleven, ja, dat wordt al heel snel dan niet meer leuk. Hè? Ja, dus dat is misschien ook het nadeel van series.
Ja. Ik denk dat het meespeelt, ja. Een beetje nostalgie is leuk, maar op een gegeven moment heb je meer dan alleen dat nostalgische nodig om het draaiende te houden. Ik denk dat dat zeker meespeelt, ja. Ja, er zijn ook meer reboots geweest, want we hebben het tot nu toe over fictie gehad, maar op het gebied van spelshows heb je ook heel veel reboots gezien. Een aantal jaar geleden kwam de Showbiz Quiz met vader en zoon Brandsteder terug. Nou, dat is nagenoeg iedereen vergeten, omdat het niet het succes was wat de Showbiz Quiz vroeger had. De Surprise Show, vroeger Henny Huisman, een aantal jaar geleden is met dood teruggekomen. Ik denk dat het de meeste mensen ook vergeten zijn, was ook geen succes. De enige reboot die wel weer succesvol is Wie van de Drie. Maar nogmaals, het heeft gewoon echt een mixed track record. Sommige zijn succesvol, sommige niet. Mijn gok is dat aan het begin gaat Gooi ze vrouwen heel succesvol zijn, omdat iedereen nieuwsgierig is naar de nieuwe serie Gooi ze vrouwen. De eerste aflevering scoort heel hoog. maar grote kans dat het niet voldoet aan de verwachtingen en de herinneringen die we eraan hebben. En dat we dan toch denken van, het is niet zo heel goed. Ik ben echt heel erg sceptisch of dit het succes gaat opleveren wat ze ervan verwachten.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, nostalgie is begrijpelijk, maar helemaal teruggaan naar iets uit het verleden, dat is eigenlijk niet goed.
Ik denk inderdaad dat het... je kunt het doen, maar ik denk vooral de jubelstemming bij iedereen van, dit gaat fantastisch worden. Dat valt nog maar te bezien.
Nou, ik hoop dat Geert Wilders oplet, want dit lijkt me een hele mooie les.
In welke zin?
Nou, dat je dus het verleden moet laten en nu weer naar de toekomst moet gaan en nieuwe dingen moet doen in plaats van terug willen gaan in het verleden.
Toch weer politiek in dit onderwerp over Linda de Mol. En we zouden toch eens zijn over dit onderwerp als de afspraak Lars.
Sorry.
Maar goed, laatste punt hierover. Ik denk ook dat het een carrière technisch gezien een fout is van Linda. Want ik denk dat teren op successen uit het verleden echt een gevaar is. En dat geeft wat mij betreft nog steeds aan dat zij in de laatste fase zit van haar carrière. Ik denk dat je altijd moet blijven vernieuwen als dat ophoudt. En dat zie je dus bij Linda gebeuren. Ze gaat terug naar Gooise Vrouw, ze zit ook nog in Miljoenenjacht. Er komt niks nieuws bij. Dat is een gevaar. Want ja, op een gegeven moment als Gooise Vrouw flopt en Miljoenenjacht lijkt ook echt wel op zijn retour te zijn, dan is maar de vraag wat daarvoor in de plaats komt. En dan zit ze ineens zonder televisieprogramma. Net zoals een beetje Wendy van Dijk ook in die situatie zit. Dus wat dat betreft, ik ben in alle opzichten niet verschrikkelijk positief hierover. Dit kan gewoon een flop worden.
Ja, dit kan een flop worden, maar iets anders dreigt een gigaflop te worden.
Ja, Vandaag Insight Live, Lars. Dat is de editie van Vandaag Insight die op zondag 10 december in de Ziggo Dome plaatsvindt. En daar wordt ook een opname van gemaakt die uitgezonden wordt op oudejaarsavond op SBS6 uiteraard. En het viel me op dat Wilfried Genee al een tijdje in VI zo nu en dan reclame maakt. En dan zegt hij er iets bij in de trant van, er zijn nog wat laatste kaartjes beschikbaar. En dat riep hij al een tijdje geleden. Dus ik vroeg me af of die laatste kaartjes nou ook verkocht zijn. Ja. En dat kun je eigenlijk makkelijk zien. Want het officiële verkoopkanaal is Ticketmaster. En als je daar kaartjes gaat kopen, dan zie je gewoon een soort van plattegrond van de Ziggo Dome. En overal waar nog stoelen beschikbaar zijn, daar kan je dan op klikken. En dan kan je vervolgens dat kaartje kopen. Het viel mij op dat er, als je gewoon daarnaar kijkt op de site, dat er echt nog heel veel kaartjes beschikbaar zijn. En het is dus al op 10 december. Dus dat is al over 2 weken tijd. Naar schatting ongeveer een derde van de zaal is nog beschikbaar om daar kaartjes voor te kopen. Dus een
laatste
derde
kaartjes,
van de
laatste kaartjes.
Ja, precies. En dat zei hij dus weken geleden al. Ja. Dus dit is echt wel een teken dat de verkoop niet zo lekker gaat. Het viel me ook op bij nader onderzoek dat er tegen echt dumpprijzen op vakantieveilingen.nl kaartjes worden verkocht. Dat is ook een heel slecht teken. André Hazes doet het ook voor zijn concert in Ahoy. Want dat geeft aan dat ze die kaartjes niet zo goed kwijt kunnen en dat ze eigenlijk die kaartjes tegen een heel erg sterk gereduceerd tarief wegdoen om wel een enigszins volle zaal te hebben. Want ja, het zou natuurlijk nog vervelender zijn als inderdaad echt een derde van de zaal leeg is. Dat komt natuurlijk altijd een beetje gênant over. Maar dat is wel lullig voor de mensen die de volle map hebben betaald. Want op vakantieveilingen kan je dus kaartjes kopen voor €10. Dan heb je 2 kaartjes voor €10 waar je via het officiële verkoopkanaal 80, 90, 100... Even kijken, het kaartjes zijn 100 tot 150 euro voor moet betalen. Dus het is een hele goede deal, maar wel lullig voor de mensen die de volle map hebben betaald.
Oké, hoe komt dit dat het zo matig verkoopt?
Ja, nou, ik heb eens even gekeken naar welke kaartjes nog verkrijgbaar zijn. En daar geeft dit enige indicatie van. Je ziet dat de duurste kaartjes en de goedkoopste kaartjes allemaal weg zijn. De duurste kaartjes, dat zijn de mensen die vooraan zitten. En daar zijn gewoon minder stoelen van. Dus het is op zich begrijpelijk dat die al weg zijn. De goedkoopste zijn ook weg. Dat duidt erop dat de kaartjes die er nog zijn niet zo aantrekkelijk geprijsd zijn. Dat zijn kaartjes van €70 of €75. Maar dan zit je nog wel bijna achteraan. Niet helemaal achteraan, maar wel bijna achteraan. En dat vinden kennelijk heel veel mensen te veel geld. Kan ik me wat bij voorstellen. Want als je gewoon gaat kijken, dan heb je, stel dat je met z'n tweeën gaat, dan heb je dus 2 kaartjes van €75. Nou, dat is €150. Dan moet je daar nog naar de Ziggo Dome. Afhankelijk van waar je woont, kan dat ook al snel €30 kosten. Je hebt parkeerkosten. Je moet ook nog wat eten tijdens die show. Hè? Versnaperingen in de Ziggo Dome. Wij zijn er ook wel eens geweest, Lars. Die zijn vrij prijzig. Dus dat kost makkelijk ook wel €20. Nou, misschien wil je vooraf aan het programma nog even wat eten. Dan ga je ook al snel €50 neertellen. Dus dan kost zoiets al snel €250. Ja, als je dan kijkt naar de gemiddelde kijker van Vandaag Insight, dat is natuurlijk gewoon een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Heel veel mensen met een modaal inkomen. En dan vind ik dit echt heel veel geld. Ik vind de kaartjes, om heel eerlijk te zijn, gewoon echt veel te duur. Het komt op mij over als een cash grab. Ik denk dat het veel beter was geweest om dit programma iets lager in de markt te zetten, om de kaartje iets lager geprijsd te houden, om het daarmee toegankelijk te houden voor het grote publiek.
Ja, ik snap ook niet zo goed dat als je gewoon een normale uitzending wil bijwonen, dan is het dus gewoon gratis.
Ja.
En die is waarschijnlijk ook nog eens leuker dan zo'n 3 weken van tevoren opgenomen show in de Ziggo Dome. Dus waarom zou je daar zoveel geld voor geven? Ik denk dat dat ook gewoon, dat contrast is te groot.
Ja, klopt. Ja. Ben ik met je eens inderdaad. Want ik denk dat het, ze zeggen wel dat ze wat speciale dingen hebben. Want er is een optreden onder andere van die gast die jarenlang de huisband is geweest. Weer Danny Vera. Dat hebben ze wel. Maar inderdaad, ik denk dat het voor heel veel mensen niet voelt als iets wezenlijks anders dan wat ze inderdaad ook gewoon gratis kunnen doen. Ik zal ook even kijken naar wat kaartjes voor Arjen Lubach kosten. Want die staat in Carré. Onder andere heeft een hele theatertour. Kaartjes voor Arjen Lubach in Carré gaan weg vanaf €25,50. Dat vind ik echt een veel schappelijker tarief. Eerlijk gezegd vind ik ook dat dat veel meer het niveau is waar vandaag in site op zit. Ik vind het echt te duur.
Is misschien toch het verschil tussen de linkse Lubach die vooral zich zorgen maakt om de portemonnee van iemand anders. Terwijl de rechtse rakkers van vandaag in site zich vooral zorgen maken om hun eigen portemonnee.
Nou, ik denk dat de mensen van Talpa graag dat dure contract van de drie heren willen terugverdienen. Dat ze daarom inderdaad die kaartjes wat hoog in de markt zetten. Nogmaals, dat kan wat mij betreft beter.
Oké, iets heel anders. Er was heel veel aandacht voor de dubbele petten van Jeroen Pauw deze week. Hè? Dus jij agendeerde het vorige week bij de podcast. En wat mij opviel is, heel vaak als iemand aan tafel schuift, of eigenlijk altijd als iemand aan tafel schuift, dan heb je zo'n naambordje dat in beeld verschijnt. Hè? Dus als bijvoorbeeld Guus Valk in beeld verschijnt, dan staat daar politiek journalist NRC eronder. Maar bij Jeroen Pauw stond er altijd alleen maar Jeroen Pauw.
Ja.
En verder niks.
Nee.
Alsof dat totaal voor zich spreekt. Vorig weekend hadden we kritiek op Jeroen Pauw. En dinsdag stond er ineens Jeroen Pauw, presentator, producent. Ja, ik dacht, heeft de podcast toch tot iets geleid? Dat is beter. Er werd zelfs expliciet gemaakt dat hij het SBS-debat organiseerde. Maar mocht het wel 6 minuten lang verdedigen. Het slechte nieuws is, donderdag was er een nieuwe uitzending en daar stond er gewoon weer Jeroen Pauw. Geen titel eronder. Het was een eenmalige actie van het programma. Wat mij ook opviel is dat hij de coach is van Galit. Dat werd niet genoemd.
En nee, klopt.
Dat vond ik toch wel relevant. Want zelden heb ik zulke softe en laffe vragen gehoord als die van Galit over de doorgestoken kaart bij het SBS-debat, waarin een PVV-fan Timmermans mocht aanvallen. En jij noemde in de podcast toen al dat moment tussen Fidan Ekkies en Wilfred Gené, waar Wilfred kennelijk 3,5 jaar later nog steeds boos over is.
Ja.
Wat ik me toen niet gerealiseerd had, is dat Wilfred destijds de mentor was van Fidan. En hieruit blijkt wel hoe iets kan ontsporen als de coachee, de coach, kritisch bevraagt. En hoezeer je kennelijk op eieren moet lopen bij het stellen van vragen. Ik denk dat maakt het extra belangrijk dat je zulke situaties voorkomt en anders voor de kijker transparant maakt, zodat we in ieder geval weten waarom de presentator ineens zo'n laffe angsthaas wordt.
Ik denk inderdaad dat Galit zich inhield bij die kritische vraag aan Jeroen Pauw. Ik denk als daar een andere producent had gezeten die niet ook de coach was van Galit, dan was die vol op het orgel gegaan. Want het is heel logisch voor BNNVARA om dat aan de kaak te stellen, want dat is een debat wat Geert Wilders enorm heeft geholpen volgens analisten. Dus ik denk inderdaad dat hij bij een andere producent echt er veel en veel harder was ingegaan. En dat geeft aan dat het echt heel erg lastig is om je coach ook objectief te kunnen interviewen.
Ja. Tot slot, jij hebt een filmpje gezien online op YouTube en daar wilde jij het ook over hebben.
Nou, ik wil het even delen inderdaad. Sinds begin van dit seizoen van Bo, een maand of zo geleden, heeft hij een nieuwe sidekick, Jeffrey, die dingetjes van de wereld van internet, daar presenteert hij de talkshow. En dat vond ik wel interessant, want deze man, deze Jeffrey, die is ook een YouTuber en die heeft een filmpje online gezet. Ik zal de link in de show notes zetten met hoe die terecht is gekomen bij Bo. En het werd mij aanbevolen door het befaamde YouTube-algoritme. En ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. Omdat het eigenlijk heel erg, hoe zou ik het zeggen, heel erg puur en authentiek was. En dat zie je niet zo vaak. En tegelijkertijd dacht ik, ik weet niet of ze bij RTL heel blij gaan zijn met alles wat er in dat filmpje zit. Maar ik vond het wel super interessant en ook herkenbaar voor mensen die wel eens vaker met televisie te maken hebben gehad. Eerst even waarom die heel puur en authentiek is. Hij heeft een filmpje waarin hij uitlegt dat hij bij Bo verschijnt. En dan zegt hij van, elke 6 weken zit er een andere presentator. Ze roleren tussen Humberto Tan, Bo van Erven Dorens. En de derde is natuurlijk Renze Klamer, maar hij doet daar alsof hij niet de naam weet van Renze Klamer en noemt hem in eerste instantie Renze Klaver, corrigeert zichzelf dan en dit is allemaal gemonteerd, dus dit is een grapje over de onbekendheid van Renze Klamer, die op zich best aardig en leuk is, maar ik zal me wel af te vragen, Ik ben toch heel benieuwd hoe ze bij RTL hiernaar kijken. Hè? Ik denk als Peter van der Vorst dit ziet, of dat Evert van der Horst van Pilot Studio dit ziet,
blij.
Die denkt dan van onze nieuwe werknemer is de grote ster waar wij massaal op hebben ingezet om een nieuwe personality show neer te zetten, namelijk Renze Klamer. Die zit hem af te fakkelen. Niet de bedoeling. Niet de bedoeling. Dus ik denk dat dat nog wel eens iemand zal waarschijnlijk influisteren van, nou Jeffrey, als je voortaan een sneer wil uitdelen, zoek even niet iemand van SBS6, weet je wel. Deel een sneer uit aan Tooske of zo, weet je wel. Dat is toch wat veiliger voor de politieke belangen hierbij. Maar nogmaals, ik vond het wel een leuk filmpje. Ik vind ook dat hij het leuk doet bij Bo. Hij heeft een grappig blokje daar. Ik dacht wel bij mezelf, het voelt wel als heel erg Luc Ikink 2.0. Want Luc was daar natuurlijk vroeger de sidekick van Umberto Tan. En nam ook Umberto mee in de wereld van het internet. En in dit filmpje is inderdaad duidelijk dat het inderdaad een beetje dat is. Want Bo dacht, ik moet zo iemand hebben. Die heeft toen Luc opgebeld. En heeft gevraagd van, ja Luc, ken jij nog iemand zoals jij bent vroeger misschien geweest?
Mini-mi.
En toen zei Luc, ja nee, dan moet je dus deze gast hebben. En zo zijn ze uiteindelijk bij deze Jeffrey terecht gekomen. Dus het is via Luc gegaan. Jeffrey beschrijft dan dat hij uit het niets een mailtje kreeg van wat hij noemt de hoofdredactie van de RTL Talkshow. Toen moest hij vervolgens natuurlijk een screentest doen om te kijken hoe het allemaal ging. En dat is ook wel zo interessant, want wat hij beschrijft is dat hele proces van onzekerheid. Want ze hadden hem gevraagd, ze hebben hem een screentest laten doen. En die screentest was anderhalve week voor de start van het seizoen van Bo. En een week lang hebben ze niks van zich laten horen. Dus hij dacht van ja, ze zullen het wel niks gevonden hebben. Want ze zeiden van tevoren, ja, Peter van der Vorst moet het goedkeuren. De hoofdredactie van de talkshow moet het goedkeuren, et cetera, et cetera. Dus hij had niks gehoord. En op een gegeven moment vrijdag, voor de maandag waarop het nieuwe seizoen start, komen ze eindelijk bij hem terug en zeggen ze van,
grappig,
ja, we gaan het doen. Maar er was wel iets heel belangrijks. Je mag maandag naar de redactie komen. Je mag een onderwerp voorbereiden, maar of je in de uitzending komt, dat is toch maar helemaal te bezien. Daarvoor moet het leuk genoeg zijn. Nou, je kunt niet anders dan daarmee instemmen, dus dat heeft hij dan ook maar gedaan. Ja. Maandag is hij naar de redactie gegaan. Het onderwerp wat hij had bedacht was uiteindelijk leuk genoeg. Hij verscheen die avond op zender. Maar er was maar de vraag of het leuk genoeg was om op dinsdag terug te keren. Dus uiteindelijk dachten ze van, nou, we vinden het toch leuk. Je mag op dinsdag terugkomen. Uiteindelijk ging het op dinsdagavond ook goed. En toen pas hebben ze hem het commitment gegeven dat hij de rest van het seizoen ook terug mocht komen. Maar die intense onzekerheid waar je in zit, ja, dat is typisch iets voor televisie. En dat komt omdat er heel veel mensen wat van moeten vinden en dergelijke. En voor iemand, voor hem, het is natuurlijk life-changing, maar of tenminste in ieder geval op tijdelijke basis heeft het een grote impact op je leven. Maar je zit heel erg lang in onzekerheid. Je weet vaak niet waar je aan toe bent, omdat ze zich zo min mogelijk willen vastleggen. Want ja, als dat niks blijkt te zijn, dan willen ze niet een heel seizoen daar aan vastzitten.
Ik heb ooit iets vergelijkbaars meegemaakt. Maar dat was niet in de televisiewereld, maar bij NRC Next. Want ik dacht, ik wil in 2006 een serie schrijven over alle lijsttrekkers.
Ja.
En ik had één aflevering geschreven over Jan Marijnissen toen nog. Die had ik naar de hoofdredactie van NRC Next gestuurd. Hans Nijenhuis zat daar toen in. En ik heb 3 weken lang niks gehoord. Dus ik dacht, nou, dat kan het wel vergeten zo. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje van Hans Nijenhuis van, oh ja, morgen staat de eerste aflevering in de krant en hier schrijf je aflevering 2.
Ja, wat hilarisch, hè? Ja, het is wel grappig hoe dat gaat, ja. Mensen denken toch altijd van, je laat alles vallen daarvoor. Maar ook zo'n Jeffrey. Ik bedoel, alles wat je had gepland, want hij is gewoon zelf bezig met die blokjes voorbereiden. Dus misschien had hij wel plannen voor die 6 weken dat Bo dat programma presenteert. Die kan je eigenlijk allemaal opschorten, want hij is gewoon nu de hele dag bezig met dat blokje zelf in elkaar zetten, wat hij dan vervolgens 's avonds presenteert. Nogmaals, het is een leuk filmpje. De link staat in de show notes. Kijk het als je dat interessant vindt.
Helemaal goed. Nou, straks gaan we kijken of het gepast is als politiek duider om in huilen uit te barsten bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Maar voor die tijd is het tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb je meegenomen?
Nou, ik heb een tune meegenomen die op dit moment te horen is op televisie, namelijk de tune van Op 1. Ik vind het een beetje een klassieker geworden inmiddels, want al 4 jaar lang is die dagelijks te horen. Het is een tune die iedereen denk ik wel herkent, omdat die ook in de promo's voor en na het 8 uur journaal bijvoorbeeld te horen is. De tune van Op 1, hij is gemaakt door Guido Heneman van het bedrijf Call for Music. En er zit 1 ding in. Ik heb het wel eens eerder gezegd toen ik deze tune heb laten horen in de podcast van Alexander Klupping. En dat is dat er zit een tamboerijn in. En daar erger ik me altijd een klein beetje aan. Want in het begin Op 1 was een traditionele talkshow. Het is wat newsier geworden, zoals we laatst hebben besproken. Maar het idee is dus dat het wel aan de ene kant een newsy tune is. Maar er zit een tamboerijn in, omdat het dan een beetje een soort van gezelligheidselement heeft. Ja, ik ben eerlijk gezegd radicaal tegen tambourijnen. Ja. Die zouden wat mij betreft uit mogen.
Het is ook een beetje een basisschoolinstrument. Hè? Ja. Het is maar op de basisschool en bij de crash zijn kinderen aan het spelen met een tambourijn. Dat is, jij en ik zouden toch niet snel een tambourijn ter hand nemen om mee te gaan trommelen en staan op een lekker deuntje.
Kijk, hier zijn we het over eens. Hè? De onbelangrijke zaken in het leven, daar zien wij eye to eye aan. De belangrijke zaken niet, maar dit wel inderdaad. Laten we even naar de tune van Op 1 luisteren en dan hoor je ook de tambourijn.
Oké, weg met die tambourijn. Zullen we het hebben over iets heel anders? Over tranen, niet van geluk, maar van shock. Jij wil het hebben over Julia Wouters, een bekende duider op televisie die ook regelmatig aanschuift in de talkshows.
Klopt.
Bij Thijs van der Brink doet ze de Spin Doctors met Raymond Mens. Iemand die heel vaak aanschuift op radio en televisie om haar commentaar te geven op campagnes.
Ja, en bij de verkiezingsuitslag zat ze in Nieuwsport. Daar was een verkiezingsavond georganiseerd. Zij zat daar, het werd gepresenteerd geloof ik door Ron Vreese. Arend-Jan Boekestein stond naast haar. En de verkiezingsuitslag werd bekend. En ik ga je zo dadelijk laten horen wat er toen gebeurde, maar zij barstte in huilen uit. Het is een fragment wat ik heb ingestuurd gekregen van iemand die daarbij aanwezig was en die dat met zijn telefoon heeft opgenomen. Dus de audio-kwaliteit is niet je van het, maar het geeft je wel even een indicatie voor het, laten we zeggen, het slagveld aan tranen wat zich daar voltrok.
Wij geven om dit land en niet om de zetel aan het handen, om het land en de mensen die hier wonen. Ik vind het echt vreselijk.
Ja.
Ik kon het niet zo goed horen, maar ze vond het in ieder geval vreselijk.
Ja, en niet om de zetels, maar voor het land. Goed, de vraag die wij hier hebben is van, is dit gepast? En het is een vraag die denk ik wel relevant is. De volgende dag zat ze in de podcast die jij aanhaalde, de Spin Doctors, en toen begon ze wederom te huilen. Is dit gepast als duider? En ik zat mezelf die vraag te stellen en om heel eerlijk te zijn, ik vind Julia een aardige vrouw. Ik heb een aantal keer met haar ook in programma's gezeten, vooral op de radio. Ik vind het een hele aardige mevrouw. Maar ik vind dit inderdaad niet zo gepast. Ik vind het eerlijk gezegd gewoon een teken van onprofessionaliteit. En de reden is namelijk als volgt. Ik vind het onnodig alarmeren. Laat ik dat voorop stellen. Want Geert Wilders mag dan wel, op dat moment had hij 35 zetels. Later bleken het er zelfs 37 of 38 te zijn. Maar Nederland is een coalitieland. Dus dat betekent dat ook hij water bij de wijn zal moeten doen. Hij zal andere partijen moeten overtuigen om zijn programma's te steunen voordat hij daadwerkelijk daar plannen kan realiseren. Dus dat is al een hele belangrijke nuancering. Dat maakt het ook bijvoorbeeld wel een beetje anders dan de overwinning van Trump in 2016. Daarnaast, het beginnen te huilen vind ik eerlijk gezegd ook wel een heel groot beslag leggen op de rest van het gesprek. Want ik zit ook wel te denken, als je dan ook daar te gast bent, het is heel ongemakkelijk voor de andere gasten om daarmee om te gaan. Ik denk als professioneel duider mag je wel enige distantie hebben. Je mag er op een beetje op een serieuze zakelijke manier mee omgaan, wat de verkiezingsuitslag ook is.
Ja, dus even samenvattend. Je bent heel erg voor authenticiteit, tenzij je op zo'n moment tranen toont.
Ja, klopt. Ja, dat vind jij een tegenstelling of zo?
Dat is toch geweldig hypocriet, Victor. Hoe kan je nou elke aflevering weer voor authenticiteit pleiten en nu zeggen van maar dit is ook weer niet de bedoeling, hè?
Het is heel simpel, omdat het mag dan wel authentiek zijn, maar ik vind het niet professioneel gedrag. Ik vind dat je gewoon bij jezelf even van tevoren te raden moet gaan. Wat doe ik als de uitslag mij niet bevalt? Hoe ga ik daarmee om? En misschien had je jezelf mentaal iets meer moeten voorbereiden op een nederlaag voor Frans Timmermans. Ze is een linkse duider, dus in dat opzicht ben ik niet verbaasd dat zij dat ze deze uitslag niet leuk vindt. En ze heeft ook in het verleden gewerkt voor Lodewijk Asscher. Maar je moet jezelf daar ook gewoon op voorbereiden. Het is je taak om daar op een professionele manier mee om te gaan. En ik denk niet dat professionaliteit, authenticiteit in de weg staat. Want ik heb ook wel eens geen zin om aardig te zijn tegen mensen. Maar het is misschien heel authentiek als ik een enorme schof ben tegen alles en iedereen. Maar dat doe ik natuurlijk ook niet. Hè? Dus authenticiteit betekent niet dat je ongeremd je emoties de volledige loop moet laten.
Ja, ik vind het niet zo gek. Want ik zie wel aan jou dat jij verkiezingen, wat mij betreft, net iets te veel als een spelletje ziet. Zeg maar, je hebt een paar zetels omhoog, een paar zetels naar beneden. Die heftige emotie zie ik nooit bij jou bij verkiezingen. Terwijl er gewoon wel heel veel op het spel staat.
Ik zit hier verdorie elke podcast mijn politieke meningen te ventileren met kritiek als gevolg. Volgens mij ben ik juist een voorbeeld van iemand die enorm bezorgd is over de inhoudelijke zaken.
Nou, ik begreep haar tranen in die zin eigenlijk wel. Want ik was heel eerlijk ook wel echt kapot van het horen van deze verkiezingsuitslag. Vooral omdat we gewoon niet normaal moeten maken wat niet normaal is. He, want ook bij de NOS had ik het gevoel dat het wel heel erg afstandelijk werd beoordeeld. Maar Wilders verspreidt al 20 jaar moslimhaat. 17 jaar geleden had hij het over het tsunami van islamisering. 9 jaar geleden minder Marokkanen, waarvoor hij werd veroordeeld. Hij noemt ons parlement een nep-parlement, valt rechters aan. Zijn verkiezingsprogramma is net zo rabiaat als de eerdere programma's. Hij heeft geen enkele uitspraak teruggenomen. Vorige maand was een voorlichter, Sebastian Kruis, die plaatste op Twitter: Nederland uit allemaal, de-islamiseren had hij het over. Huis voor huis, straat voor straat, wijk voor wijk, weer vrijmaken van deze geïmporteerde haatideologie. 22 november is die day. En als je dat allemaal hoort, dat allemaal leest en ziet dat vervolgens 1 op de 4 Nederlanders daarop stemt. Ja, dat deed mij ook pijn. Donderdagochtend, dat was de dag na de verkiezingen, bracht ik mijn zoontje naar de voorschool, waar hij dagelijks met heel veel plezier naartoe gaat. Vooral door zijn 3 ongelooflijke lieve juffen. Abida, Handan en Aisha. En ja, ik voelde me ook een beetje merkwaardig om daar naar binnen te lopen bij de voorschool in de wetenschap dat 1 op de 4 mensen wel op een partij stemt die al 20 jaar moslimhaat verspreidt.
Ja, maar ja, oké. Okay.
Maar dan is het toch heel logisch dat je op dat moment ook emotioneel raakt over zo'n uitslag. Dat die misleidende façade van mildheid van Wilders er kennelijk toe heeft geleid dat moslimhaat in Nederland genormaliseerd en gelegitimeerd wordt met zo'n uitslag.
Maar jij gaat er dus nu vanuit dat wat Geert Wilders doet gedreven is door haat.
Nee, ik zeg dat hij moslimhaat verspreidt.
Mm-hmm. Maar kijk, is het niet gedreven door haat?
Zijn intenties vind ik in die zin minder relevant dan wat het effect is van alles wat hij verspreidt.
Ja, zeg jij dat zijn kiezers, want hij verspreidt volgens jou dus moslimhaat. Dus zijn kiezers zijn uiteindelijk mensen die moslims haten.
Nee, dat zeg ik ook niet. Want ik denk dat er heel veel redenen zijn om op een partij te stemmen. Ik denk ook dat er heel veel redenen zijn om niet bijvoorbeeld op andere partijen te stemmen. Maar ik denk wel dat als het je er kennelijk niet van weerhoudt, dat iemand al 20 jaar lang moslimhaat verspreidt, om hem dan toch je stem te geven, dan legitimeer je daarmee moslimhaat wel. Precies op dezelfde manier dat mensen zeiden van, en dat geloof ik ook, van ik ben geen racist omdat ik Zwarte Piet vier. Maar het effect van Zwarte Pieten op anderen natuurlijk wel degelijk daar aanwezig is, ook als je niet de intentie hebt om iets te doen wat dat effect heeft.
Dat zou kunnen. Denk jij dat de ideologie van Geert Wilders per definitie verkeerd is?
Ik denk dat een miljoen mensen in de samenleving buitensluiten, dat verkeerd is. Ja.
Waarom?
Moet ik dat even uitleggen?
Argumenteer het. Er wordt heel veel vanzelfsprekendheid altijd te berden gebracht.
Je hebt het podcast na podcast heb je het gehad over het belang van gemeenschapszin.
Ja.
Ik denk als er één manier is waarop je geen gemeenschapszin krijgt, is als je 1 miljoen mensen in Nederland structureel buitensluit, het gevoel geeft dat ze geen onderdeel zijn van de samenleving. Hoe kan je überhaupt ooit samen dingen gaan doen als je dus de samenleving op die manier in tweeën probeert te splitsen?
Ja, kijk, het lastige is dat polarisatie altijd een van die subjectieve dingen is. Kijk, ik wil het gewoon even vanuit de inhoud benaderen. Hè, van, kijk, er is een heel debat van Geert Wilders is genormaliseerd, had dat gemoeten. Heel veel mensen die aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten, die zeggen van nee, dat had nooit gemoeten. Ik ben er juist heel erg van om hem wel te normaliseren. Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat in een democratie heel veel punten moet maken. En ik moet je eerlijk zeggen dat een aantal dingen, ik heb zelf op Pieter Omtzigt gestemd, niet op Geert Wilders. Ik vind sommige van zijn standpunten ook te ver gaan, waaronder bijvoorbeeld het Koranverbod. Ik ben wel eerlijk gezegd blij dat er een duidelijk signaal is gestuurd. Want ik denk dat er oprechte en eerlijke en ook goed bedoelde intenties achter zitten van zijn kiezers. En ik heb er een heel groot probleem mee dat heel veel mensen denken het is gedreven door haat of door xenofobie of door latent racisme, al dat soort dingen. Ik denk het niet. En als ik het eens een keer zou mogen duiden, ik probeer altijd een manier te vinden om dat onder woorden te brengen. En dat is niet per se de manier waarop in het debat dat altijd wordt gebracht, want dan gaat het over wonen of arbeiders die hier komen, die werk inpikken, dus woning en werk wat in wordt gepikt. Ik denk dat het daar in de kern helemaal niet om gaat. Ik denk dat de kern van het probleem is waar wij op dit moment mee hebben, is dat we de afgelopen jaren een hele grote instroom hebben gehad. En dat is niet de afgelopen paar jaar, maar de afgelopen decennia een hele grote instroom hebben gehad aan buitenlanders. Mensen die vanuit een andere cultuur hier naartoe komen en die cultuur met zich meenemen. En die mate van diversiteit, die tast inderdaad die gemeenschapszin waar jij het net over had aan. Mensen voelen zich niet meer thuis in hun eigen straat, in hun eigen stad en in hun eigen land. En dat is een groot probleem. En ik wil even een anekdote daarbij vertellen. Een tijdje geleden, een half jaar geleden of zo, sprak ik een burgemeester waarvan bekend is dat hij homoseksueel is. En die ging op een gegeven moment naar een event toe waar een aantal asielzoekers in zijn gemeente waren. En een aantal daarvan die weigerden zijn hand te schudden vanwege zijn seksuele geaardheid. En hij vertelde mij dat hij daarvan schrok. En dit is een linkse burgemeester van PvdA-huizen die hier enorm van schrok. En het interessante is, ik zei ook tegen hem van, jij schrikt daarvan, maar jij kunt je daaraan onttrekken. Want ja, je bent burgemeester, je komt deze mensen één keer tegen en dan vervolgens spreek je ze niet meer. Maar stel je nou eens voor dat jij in een arme wijk woont en jij wordt geconfronteerd met iemand die naast jou komt wonen, die jou niet tolereert. En dan moet je ineens gaan zorgen maken. Want hij praat niet tegen mij. Zitten andere mensen misschien op te hitsen tegen mij? Zijn er misschien mensen die een baksteen door mijn ruit gaan gooien? Zijn er ineens mensen die ineens mij in elkaar willen slaan als ik 's avonds laat in het donker thuis kom? Die onveiligheid die mensen ervaren is heel erg wezenlijk. En dat is een probleem. En ik denk dat is een klein voorbeeld. Gewoon even om te illustreren hoe die hoeveelheid diversiteit uiteindelijk die gemeenschapszin aantast. Mensen voelen zich niet meer thuis in hun eigen omgeving. En dat is echt een heel groot probleem.
Ik denk dat je hier toch wel echt meegaat in die zondebokpolitiek. Want dit scheert natuurlijk iedereen over één kam. Hè. Er zijn ook bij mijn voorschool zijn er kinderen met twee vaders. Denk je het er ook maar op enige manier daar op de voorschool van mijn zoon met drie islamitische juffen daar iets problematisch zou zijn of zo? Natuurlijk hebben die daar geen enkel probleem mee. En dat er mensen zijn die streng in de leer zijn of die ergens problemen mee hebben, ja, dat heb je ook in de Bible Belt. Hè? Dus laat die burgemeester een keer gaan naar Staphorst en vragen hoe ze daar over homoseksualiteit denken.
Ja, maar het is ja, dus niet dat ene
daar kan je toch niet een miljoen mensen op afrekenen?
Nee, natuurlijk niet. Maar je hebt, kijk, het probleem is een beetje dat die mensen vanuit een andere cultuur komen en die andere cultuur hier naar Nederland brengen. En dit is een klein voorbeeld, omdat het één aspect belicht. En er zijn heel veel meer dingen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwelijke bestuurders die geen hand kregen van mannen die wat zeg maar meer in de islam geloven dan gemiddeld en dus een andere positie voor vrouwen in gedachten hebben. Op heel veel aspecten zie je dat er mensen met andere waarden, met andere normen, met andere gebruiken naar Nederland komen. En dat tast het gevoel aan dat je ergens thuis voelt. En dat is ontzettend slecht. De wijk in Rotterdam, waar de opkomst bij verkiezingen het laagste is, dat zijn vaak de wijken waar de meeste buitenlanders ook wonen. Dat is echt een heel erg groot probleem. En dat betekent dat het logisch is om daar een balans in te vinden. En daarmee zou mijn voorstel zijn, want we hebben de afgelopen jaren ontzettend veel van dat soort mensen gehad, dat je dat inderdaad sterk gaat beperken om te zorgen dat je die balans weer probeert te vinden.
Ja, maar dat bepleit de Omtzigt ook, dat bepleit de VVD ook, dat bepleit BBB ook. Ja. Doe, daar heb ik ook geen probleem mee. Ik heb een probleem met een partij die al 20 jaar lang moslimhaat verspreidt. Ik vind dat je wel echt een duidelijke lijn moet leggen tussen partijen die voor minder migratie zijn, heel valide, of mensen VVD die een zondebok zoeken.
Ja, maar het is de VVD niet gelukt. Dat is het probleem. De VVD heeft het keer op keer op keer beloofd en ze hebben het niet waargemaakt. Dus ja, ga je dat nog een keer in geloven? Het is gewoon niet meer geloofwaardig wat de VVD op dat vlak zegt. En dus gaan mensen voor een partij die er extremer in staat. Niet omdat ze denken dat het inderdaad naar nul teruggaat, maar wel omdat ze denken van het gaat waarschijnlijk echt lager worden deze keer, want anders heeft de PVV wel echt een probleem. Dat is denk ik waarom mensen voor de PVV gaan. En ik denk eerlijk gezegd, ik kan me dat voorstellen, want we hebben vooral dat sentiment moet veranderen. Want nu denken wij mogen niemand uitsluiten. Wij moeten alle mensen opnemen. Dat is onze wereldbeeld dat we hebben en dat is denk ik een verkeerd wereldbeeld.
Volgens mij gaan we het niet eens worden.
Ik geloof het ook niet. Maar dat hadden we van tevoren aangekondigd. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Fikken. Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikken@lars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De eerste vraag deze week, we hebben er twee, die komt van Juri.
Ja, en hij zegt, ik luister altijd jullie communicado's, ook al kijk ik eigenlijk geen tv. De helft van de tijd heb ik geen idee over wie jullie het hebben. Toch vind ik jullie analyses erg interessant en zet het me op een goede manier aan het denken. Het zal je niet ontgaan zijn dat de PVV het goed heeft gedaan en Wilders zegt erover dat hij ongeveer €3 aan campagne heeft uitgegeven. Ik heb zelf ook geen advertenties gezien van hem, dus misschien klopt het wel dat hij er weinig aan heeft gedaan. Ik zou wel eens jullie gedachten willen horen over hoe belangrijk die campagnes allemaal zijn. Je kan blijkbaar prima de grootste worden zonder reclame.
Ja, interessante analyse. En ik ben het daar wel gedeeltelijk mee eens. Ik weet vanuit Amerikaanse campagnes dat hier ook echt wel over wordt gesproken. Wat is nou het effect van de campagne? En er is een theorie over politiek dat vaak verkiezingen helemaal niet worden beslist door campagnes. Die hebben een vrij klein effect in de marge. Maar dat het de fundamentals zijn, zoals we dat noemen, die vooral bepalen wie de verkiezingen wint. En dan heb je het over dingen zoals van hoe staat het er met de economie voor? Is er oorlog in het land? Is er onlangs een heel groot politiek schandaal geweest waarbij één of meerdere partijen bij zijn betrokken? En vaak als je dat lijstje afgaat, kun je al een redelijk goede voorspelling maken van wie gaat winnen. Ik denk dat je op basis daarvan zou kunnen zeggen, we komen natuurlijk van hele hoge inflatie af. Nou, dat is misschien wel iets wat de regeringspartijen, inclusief de VVD, wordt aangerekend. Corona is natuurlijk ook een grote crisis geweest. We hebben ook de asielcrisis, de wooncrisis. Op basis daarvan zou je kunnen zeggen, het ligt in de lijn der verwachtingen dat de regering verliest en dat een echte oppositiepartij wint. En dat is dus de PVV. Het lastige is, de fundamentals is makkelijker in een tweepartijenstelsel, want dan kan je altijd zeggen, één is aan de macht geweest en die gaat de volkomende keer verliezen als er allerlei problemen zijn. Dan is het automatisch de andere partij die profiteert. In Nederland heb je natuurlijk een heel veel partijenstelsel, dus wie profiteert van iets, dat is soms moeilijker te voorspellen. Ja. Maar dat er meer dingen meespelen dan alleen de campagne en de mediadynamiek, dat lijkt me echt een hele zinvolle analyse, want ik denk dat dat absoluut het geval is.
Denk ik ook. Ik denk ook overigens dat de vraag lastig is te beantwoorden, omdat we niet weten wat er met de VVD was gebeurd als er niet overal van die abris hadden gehangen met ik sta aan jouw kant. Misschien was de VVD dan wel gehalveerd. Dus op die manier kan je heel lastig zeggen wat nou het effect van de campagne is. Ja, maar het viel me wel op. Kijk, ook Omtzigt heeft natuurlijk niet of nauwelijks geld uitgegeven aan advertenties. We hebben 2 weken geleden hebben al die spotjes bekeken of al die online advertenties bekeken. Ik heb nog een keer gekeken van wat de politieke partijen uiteindelijk hebben uitgegeven op zowel Facebook en Instagram als Google. En dan zie je dat als je kijkt naar de top 8, GroenLinks Partij van de Arbeid heeft 6,5 ton uitgegeven, D66 3 ton, CDA ruim 2 ton, Volt Forum voor Democratie 2 ton, Partij voor de Dieren 135.000, SP 120.000 euro en BVNL bijna €70.000 aan online advertenties en nul zetels. Als je kijkt naar deze top 8 in online uitgaven, dan zijn dit eigenlijk gewoon alle verliezers van deze verkiezing op een rij. Dus je kan zeggen, nou, GroenLinks Partij van de Arbeid ligt natuurlijk genuanceerder, omdat die wel echt 50% meer zetels hebben dan ze bij de vorige verkiezingen samen hebben gehaald. Maar alle andere partijen zijn echt wel achteruit gegaan.
Ja.
Adverteren lijkt kortom geen garantie voor succes. Ik denk dat je eigenlijk ook los van die fundamentals waar je het net over had, kunt concluderen dat de impact van free publicity in de media eigenlijk veel groter is. Misschien wel vele malen groter is dan die van advertenties. Dus ook dat is iets wat volgens mij een enorme rol heeft, een grotere rol dan advertenties.
En ik denk dat dat inderdaad aangeeft dat het ook verstandig is om niet alleen maar naar de stand van de campagnes te kijken van welke campagne doet het goed, welke campagne doet het slecht, maar ga ook als media echt die inhoud in. Dat is dus een hele belangrijke. Oké, de tweede vraag die komt van Job en die zegt het volgende, beste Victor en Lars. Een dag na de verkiezingen sprak het OLVG in Amsterdam zich uit over de uitslag. Zie hun social media kanalen van donderdag 23 november. Op onze communicatieafdeling hebben we hier een levendige discussie over gevoerd. Is het gedurfd en knap dat een ziekenhuis zich uitspreekt, of moet een ziekenhuis zich hiervan onthouden en neutraal blijven? Wat vinden de communicado's, vraagt Job zich af, die overigens zelf, zegt hij erbij, bij een ziekenhuis werkt.
Ja, Dus even kijken naar wat het OLVG zei. Die had een heel statement. En daar stond onder meer op: we leven in een democratie en iedereen is vrij om te stemmen op een partij naar keuze. Wat je ook hebt gestemd, je bent welkom in OLVG. Maar wij staan als OLVG niet achter het gedachtegoed van uitsluiten en het benadrukken van tegenstellingen.
Ja.
En ik snap waar de behoefte aan dat statement vandaan komt. Ik denk dat zij misschien ook wel echt hebben gezien dat de verkiezingsuitslag hard is aangekomen bij medewerkers en ook bij patiënten, die soms misschien al decennia lang het slachtoffer zijn van moslimhaat. Heel eerlijk, als ik dit statement zo zie, dan had ik het toch niet zo gedaan. Om te beginnen omdat er, denk ik, nog niet iets gedaan is of besloten wat ziekenhuizen überhaupt raakt. Dus ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat er nu ook maar één patiënt is die denkt van: ben ik nog wel welkom in het OLVG? Je riskeert zelfs dat je die gedachte stimuleert als je ineens met zo'n poster komt of met zo'n uiting op sociale media komt. Of dat iemand zich afvraagt van: oeh, maar mijn huisarts die stuurde niet zo'n statement uit. Ben ik bij de huisarts dan wel nog wel welkom? Dus ik denk dat dat niet zo handig was. Ik ben eigenlijk vooral bang dat het effect nu gaat zijn dat PVV-stemmers zich afvragen of zij nog wel welkom zijn in het ziekenhuis. Ja. En ook dat is denk ik niet een boodschap die je zou moeten versturen als ziekenhuis.
Nee, want dat is inderdaad ook precies mijn probleem ermee. Het lijkt, of die mensen denken misschien dat dit heel neutraal is, maar als je zegt van: wij staan niet achter het gedachtegoed van uitsluiten en het benadrukken van tegenstellingen, nou, dan kies je natuurlijk wel heel duidelijk partij tegen Geert Wilders. En inderdaad, als je dan bedenkt dat hij bijna 40 zetels heeft gekregen, dan zijn er heel wat kiezers die dit zien en denken van: oh, dit is een ziekenhuis wat kennelijk vindt dat ik voor het uitsluiten van mensen ben en het benadrukken van tegenstellingen.
Ja. Dat komt ook deels door de verwoording, denk ik. Want er staat nu bijvoorbeeld: we leven in een democratie en iedereen is vrij om te stemmen op een partij naar keuze. Maar.
Ja, ja.
Nee, als je daar een maar zet.
Ja, nee, maar weet je, het is overduidelijk dat dit geschreven is door mensen die gewoon in een soort van linkse bubbel zitten. Ik denk dat dat gewoon feitelijk het geval is. Zij denken dat dit neutraal is, maar dat is natuurlijk volstrekt niet. En dit komt voor heel veel mensen verkeerd over. Ik denk dat het niet goed is. Ik denk eigenlijk het grotere punt voor mij erachter is: maak niet alles politiek, jongens. Laat nou ook sommige dingen apolitiek zijn. Ik denk ziekenhuizen, medici, heel veel andere dingen, die moeten zich vooral niet bemoeien met politiek. Want daarmee creëer je alleen maar conflicten. Het probleem is als burgers zich elkaar gaan zien als van: jij bent voor Geert Wilders of jij bent tegen Geert Wilders. Dan krijg je alleen maar meer wrevel in de samenleving. Het is juist goed om te zorgen dat mensen elkaar weer treffen en elkaar zien als meer als een volwaardig persoon, in plaats van alleen maar iemand die voor of tegen Geert Wilders is. Ja. Dus dit soort dingen onbedoeld draagt het enorm bij aan de polarisatie. En daarom vind ik dit extreem, extreem onverstandig. En om heel eerlijk te zijn, klein beetje een domme zet. Klein beetje een domme zet, jongens. Niet heel handig verwoord.
Ja, kijk, wat dat betreft vond ik het logischer dat organisaties als Amnesty met een statement kwamen. Want als je inzet voor mensenrechten wereldwijd, ja, dan is het logisch.
Amnesty is ook een linkse organisatie, jongens.
Ja, maar dan is het logisch dat je inzet voor mensenrechten in Nederland.
Het is geleid door een oud-PvdA, Tweede Kamerlid Michiel Servaas.
Maar voor een ziekenhuis vind ik het minder logisch op dit moment.
Ik vind ook niet dat Amnesty zich ermee moet bemoeien. Want er staan helemaal geen mensenrechten op het spel. Maar het is gewoon een linkse organisatie.
Niet. Okay, op het moment dat jij moslimhaat legitimeert, dan gaat het meer gebeuren. Ongeacht welk beleid uit het torentje komt.
Ja, okay, goed. Dankjewel voor jullie vragen. Vragen@larsatgmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicators. We hebben het overleefd, Lars. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct de recensie in Apple Podcasts. Ik wens je nog een hele fijne week.
Hoi, hoi.